2000 keer per maand worden klantgegevens gelekt. Inloggen met alleen een wachtwoord is nooit genoeg. U respecteert uw klanten en voegt dus sterke authenticatie toe. Tunix Key App is de oplossing. Test het zelf op stopdatalekken.nl.
Hartelijk welkom bij Technoloog nummer
155.
Hey Ben.
Ja, hey Herbert. Hallo.
En we hebben een speciale gast.
Hele speciale.
En die heet Guido van Rossum. Hallo ja. Guido.
Hallo.
Ja. Guido is de bedenker van de computertaal Python.
Ja.
En je bent hier in Nederland voor eventjes, hè, want je woont in Amerika.
Klopt.
Om bij het Centrum Wiskunde en Informatica een titel in ontvangst te nemen.
Ja,
een soort Lifetime Achievement Award.
Oh ja, ik weet niet precies waar het voor is. Het heet de Dijkstra Fellowship. Ja, ik praat helemaal Engels natuurlijk.
Je hebt een prachtig Amerikaans accent opgedaan.
Ja, dat wordt me uitgereikt omdat ik Python heb uitgevonden.
Ja, dat is mooi. Ben je daar blij mee?
Ja, natuurlijk. Ik loop naast mijn schoenen van trots.
Ja, geweldig. Nee, maar je bent er ook gewoon voor overgevlogen, hè?
Ja.
Ja.
Klopt.
Ja, ik kan niet schatten, die Dijkstra, ik ken hem niet. Maar
Dijkstra is een dode legende.
Dode legende.
Hij is overleden, maar het is echt een Nederlandse coryfee.
Dijkstra was de eerste Nederlandse informaticus, zeg maar.
Kun jij schetsen hoe groot Dijkstra geweest is? Edsger Dijkstra trouwens.
Edsger W. Dijkstra. Hij is wereldberoemd.
Ja.
In de programmeerwereld wordt hij nog steeds geciteerd. Hij heeft over allerlei dingen gedaan,
uitgevonden, bedacht?
Ik
heb dat even niet voorbereid.
Ik heb ook geen hele biografie van Dijkstra in mijn hoofd. Nee, ik geloof dat hij iets met semaforen heeft uitgevonden. Hij heeft iets over go-to being harmful geschreven.
Goed.
Van alles.
Ja, we zullen je niet overhoren op dat punt.
Nee, dat lijkt me ook niet.
Maar jij hebt Python bedacht.
Python zeg je toch gewoon? Of zeg je het op zijn Nederlands?
Ja, wat vind jij eigenlijk, Guido?
Python. Ik zeg altijd Python, man. Ik praat over computers eigenlijk alleen maar in het Engels. Dus ik ben geen autoriteit.
Maar dan zou je
hoe
Python
je in
moet
zeggen. Ik zeg dus ook Python.
Oh, precies. Ja. Oké, helder.
Oké.
Mooi. Vertel, Python is een programmeertaal. Die heb jij bedacht, als ik me goed herinner, ik heb het opgezocht, volgens mij in 1989.
Ja,
december 1989 had je iets nodig om de kerst mee door te komen. Dat is ongeveer wat ik gelezen heb.
Ja, het was een soort hobbyproject. Maar ik had natuurlijk ook wel een beetje een visie voor ogen. Ik wilde een programmeertaal waar ik sneller kon programmeren dan in C.
Ja.
En het moest dus een heel hoog niveau taal worden.
Ja. Wat had je voor features nodig? Wat beviel je niet aan de talen waar je mee bezig was? En wat meende je nodig te hebben?
Ik had eigenlijk alleen maar C als alternatief. Want we werkten op een computersysteem waar de enige andere programmeertaal was C. Ja, en je kon shellscriptjes schrijven, maar dat is natuurlijk geen echte programmeertaal. Dus ik wilde een taal die echt nette functiedefinities met lokale variabelen en goede arrays en controlstructuren. Ik weet niet hoe technisch je publiek is, dus ik weet niet hoe ver ik verder moet gaan.
Dat vind ik wel fijn. Ook niet precies.
Nee, maar dat vind ik wel fijn. Noem maar gewoon dat we het niet snappen. Als ik het niet snap, vind ik het prettig. Dus ga maar diep. Vind ik mooi.
Oké, nou, ik wilde dus wel iets waar programmeurs zich prettig in thuis zouden voelen. En ik had wel vrij veel opinies over wat goede en wat slechte programmeertalen waren. Want ik had natuurlijk, ik had mezelf zeg maar 3 maanden gegeven om een werkend prototype te krijgen. En als ik natuurlijk slim was geweest, dan had ik in die 3 maanden had ik Perl gepoord naar het systeem wat we hadden. Want Perl was een bestaande scriptingtaal. Die was alleen beschikbaar voor Unix, maar Perl was ook in C geschreven. Dus ik had in principe wel een Amoeba-poort van Perl kunnen maken. En dan had natuurlijk nooit meer iemand van me gehoord na die tijd. Dan zou ik nu nog steeds bij het CWI als programmeur werken waarschijnlijk.
Ja, oké. Maar goed, je bedacht Python.
Nee, maar wat ik mooi vond, je was al Oh, sorry. Je was al 35. Je vertelde, ik heb heel veel video's bekeken, dat je heel veel talen al kende.
Klopt.
Dus voor jou was het dan... En je gaf jezelf 3 maanden, vind ik ook mooi. Time limit, dus het moest simpel zijn, want het moest dat vind ik ook mooi. Maar wat voor gemoedstoestand had je? Had je meer van, ik ga dit zelf verzinnen alleen voor dit project of dit wordt echt nieuw? Was je gefrustreerd dat het niet simpeler kon? Wat voor gemoedstoestand was dat? Toen in december 1989...
Nou, ik verveelde me voornamelijk.
Was de gemoedstoestand.
En ik wilde eigenlijk ook... Ik was verdrietig, of in ieder geval teleurgesteld... over het falen van ABC. Want ik had dus een paar jaar eerder... ik had dus bij het CBI mijn eerste project... waar ik 3 of 4 jaar aan gewerkt heb... met een heel team van mensen... was de programmeertaal ABC... En dat was een geweldige taal. Die had allerlei eigenschappen die ik erg mooi vond. Maar ABC was geflopt en het project was stopgezet. En toen kwam ik dus bij Amoeba terecht.
Wat waren de eigenschappen die je mooi vond van ABC?
Er was een klein aantal datatypes die mooi samenwerkten. Elegante syntax voor controlestructuren. If then else, while, for loop, functiedefinitie, dat was het wel zo'n beetje. Geen type declaraties van variabelen. Dus je kon. Je programma werd altijd heel beknopt in ABC. En als je het vergelijkt hoe je het in C zou moeten herschrijven, dan moet je natuurlijk niet alleen al je variabelen declareren, maar je moet ook nog eens een keer zelf je eigen datatypes gaan implementeren. Want in C zit er zelfs geen linked list in de standaardbibliotheek.
Mm-hmm. Right.
En ik wilde dus graag de hoogniveau eigenschappen van ABC kopiëren. Maar tegelijkertijd wilde ik niet alles van ABC kopiëren. Want er waren natuurlijk ook wel redenen waarom ABC geen succes was.
Dat wou ik nog vragen. Waarom is het geflopt?
Nou, een deel was natuurlijk gewoon dat het te vroeg was. Er was nog geen internet. In ieder geval niet algemeen beschikbaar. Dus het was moeilijk om een taal... De verspreiding was moeilijk. Ik ben een keer op vakantie gegaan naar de Verenigde Staten. Dat was een hele grote reis. Mijn eerste grote vakantie. En ik had in mijn bagage een magnetische band mee waar de ABC-broncode op stond. Ja, en dus ging ik op een aantal adressen langs bij mensen die ik via e-mail een beetje kende.
Om daar een kopietje van te draaien.
Precies. In de hoop dat zij dan er iets mee konden doen. Maar
even voor de grap, hè? Die magnetische tape, hoeveel megabyte stond daarop?
Ja, wel een paar megabytes.
Wel een paar megabytes.
Ja.
En hoeveel tijd kostte het kopiëren daarvan?
Nou, dat ging wel snel. Okay. Dat kostte een minuutje of zo.
Oké, ja, dat was natuurlijk geavanceerde apparatuur voor de tijd. Hey,
nog even over die 3 maanden. Die zijn namelijk volgens mij cruciaal in de ontwikkeling van Python geweest. Want ja, toen ben je begonnen. Ja. Dus je was een beetje verveeld. Toen je bezig was, had je van... ik ben nu met iets briljants bezig. Of was het neutraal? Of was het gewoon werk? Had je door had je iets door?
Dat het 30 jaar zou overleven?
Ja, dat had ik absoluut niet verwacht. Ik vond het een ontzettend interessant project. Ik vond het veel leuker dan mijn dagtaak, zeg maar. Het schrijven van de utilities voor Amoeba. Ja, dat kon ik in mijn slaap wel doen. Maar een nieuwe programmeertaal implementeren had ik nog nooit... Van nul af aan zelf gedaan natuurlijk.
En deed je het helemaal alleen? Of waren er toch collega's waarmee je besprak van... hoe los ik dit op of dat op?
In de eerste 3 maanden, voor zover ik me herinner... heb ik het allemaal alleen gedaan. Toen ik eenmaal een werkend prototype had... heb ik het wel meteen aan collega's laten zien.
Hoe waren de eerste reacties?
Mijn kamergenoten die ook op het Amoeba-project werkten, die waren meteen enthousiast. Die vonden het. Die waren ook wel een beetje bekend met ABC. Die hadden daar wel eens van gehoord of misschien zelfs wel eens mee gespeeld. En die vonden het erg leuk dat ze nu zoiets als ABC voor Amoeba beschikbaar hadden.
Ja.
En Oh ja, ik liet het ook meteen vol trots aan Lambert Meertens zien. Lambert was de primaire ontwerper van ABC. En ik liet hem een paar dingen zien. Ja, er zijn variabelen, expressies en lijsten. En hier kun je iets in een lijst stoppen. En toen zei Lambert, geef mij het toetsenbord even. toen typte hij twee regels in. En toen crashte Python.
En jij dacht, mooi, dan kan ik het verbeteren. Nee, je baalde verschrikkelijk.
Dat had ik even niet verwacht.
Nee.
Want hij wist...
Oh, hij wist natuurlijk precies...
Hij wist, omdat hij natuurlijk zelf ook zo lang met ABC was bezig geweest... wist hij precies waar de zwakke plek zat in mijn datatype. En hij dacht van, Guido heeft vast te snel gewerkt om hieraan te denken.
Dat
was natuurlijk binnen 2 uur was het opgelost.
Ja.
En het zit nog steeds de rare code die nodig was om dat op te lossen, die bestaat nog steeds.
Ja.
Wat ik wel heb zitten denken, terwijl ik hierover aan het lezen was, inderdaad kwam ik tegen dat ABC dat het eigenlijk best leuk was. En dat je een aantal dingen van ABC hebt meegenomen. Ik heb ook gelezen dat een van de factoren waardoor ABC is gefaald, dat te maken had met dat er geen internet was. En dat was een succesfactor van Python. Wat zou er nou gebeurd zijn, denk je, als jij ABC gewoon een nieuwe naam had gegeven, bijvoorbeeld Python. In dat tijdperk dat er dan eenmaal wel internet was, waarin jij dat begon te verspreiden. Zou het dan alsnog een succes zijn geworden? Of waren er toch dingen in ABC die niet konden en die in Python veel beter waren?
Nee, er zijn natuurlijk wel... ABC had een heleboel eigenschappen. En ongeveer de helft van de eigenschappen van ABC... daar was ik erg tevreden mee. Die heb ik precies in Python gekopieerd. En de andere helft van ABC's eigenschappen... daar was ik helemaal niet tevreden mee.
Okay.
En daar heb ik dus juist het omgekeerde gedaan. Bijvoorbeeld in ABC zijn de keywords van de taal... die zijn allemaal in hoofdletters. Maar ik schreef Python voor in essentie een publiek van Unix-programmeurs. En om Unix ziet alles wat in hoofdletters geschreven is... ziet eruit alsof je aan het schreeuwen bent... of je nog in het Ponskade-tijdperk leeft.
Ja.
Dus dat was een van de verschillen. Ik had ook bedacht dat ABC was eigenlijk zijn eigen programmeeromgeving. En je had daar geen andere software voor nodig. ABC was oorspronkelijk bedoeld om zeg maar op een kleine personal computer te draaien. En eigenlijk als je de computer aanzet, dan zodra alles warm geworden is, dan heb je ABC. En dat is alles wat je hebt. Maar Python was bedoeld om zeg maar een van de tools in een omgeving zoals Unix te bestaan. En dus Python moest niet zelf een teksteditor ingebouwd hebben. Want er waren al teksteditors en daar was ik al heel tevreden mee. En dat soort dingen heb ik dus allemaal veranderd. Ja. En ik heb de definitie en aanroep van functies heb ik wat versimpeld. En een aantal ingewikkelde dingen uit ABC die ik nooit in 3 maanden zou hebben kunnen implementeren, die heb ik ook maar uitgelaten.
Ja. Hey, even een zijpad. Wat mij opvalt, dat is dat het nu niet op de dag af, maar wel op de maand af, zo'n beetje 30 jaar geleden is dat je ermee begonnen bent. Het lijkt wel alsof hier een jubileum wordt gevierd, terwijl het toch, je krijgt een fellowship van de Universiteit van Amsterdam. Die kunnen moeilijk hun fellowship hebben afgestemd op de verjaardag van jouw Python. Dus is dat toeval of niet?
Ik denk dat het toeval is.
Ja.
Ja, en het is ook... Als ze het precies op de 30 jaar hadden willen doen, hadden ze dat feestje natuurlijk wel een maand later kunnen houden.
Dat is waar. Ja. Maar goed, het is een...
Dat is in december en is iedereen op kerstreces.
Misschien merk ik morgen dat het wel geen toeval is, maar... Ja.
Dus een feest. Dus je liet het zien aan Lambert Meertens en die had 2 dingetjes. En daarna, toen was het top, iedereen was enthousiast.
Nou, binnen het CWI brak het meteen door. Dus het begon met mijn 2 kamergenoten, Jack en Sjoerd. En voor ik het wist, waren er overal op het CWI mensen die waren op Python aan het gebruiken. En die schreven kleine scriptjes in Python. En ik kreeg bug reports en ideeën voor nieuwe features.
Bug reports over de taal zelf.
Over de taal, ja. Precies, ja. En iemand kwam ook meteen naar me toe en die zei, ik heb een klein Emacs Lisp programmaatje geschreven, zodat je je Python files mooi in Emacs kunt editen en dat het automatisch de indentatie goed krijgt. Dus dat werd meteen succesvol.
Ja.
Een beetje, op kleine schaal.
Binnen het CV, precies.
Ja, en wat waren de elementen dat het succesvol werd? Waarom dacht je van, ja mooi, het is simpel hoor ik voor iedereen. Zijn packages is heel makkelijk. Dus wil je dat even dus beschrijven?
Python is dus, aan de ene kant is het een echte programmeertaal. En het heeft echt datatypes. Als je met getallen wilt rekenen, dan kun je heel goed met getallen rekenen. En als je met arrays wil werken, lijsten van getallen of lijsten van strings, dat gaat allemaal heel goed. Maar alles is wel zo simpel mogelijk. Je kunt als je een algoritme op Wikipedia leest, de beschrijving van die algoritme is pseudocode. Maar die pseudocode die ziet er precies uit als Python. En oorspronkelijk werd er ook wel gezegd, Python is executable pseudocode.
Ja.
En dingen die... er was ook een eigenschap die ik tegenkwam, dat commando's in Python veel weg hebben van gewoon Engels. Heb ik dat verkeerd? Ik dacht dat iets heel belangrijks was.
Nou, dat weet ik niet. Ik was er meer achteraan om het er net zo uit te laten zien als programma's in andere programmeertalen. Niet zozeer om het Engels.
Omdat dat nou eenmaal is wat programmeurs meer aanspreekt. Bedoel je dat?
Ja, dat was echt bedoeld als tweede of derde taal voor programmeurs die al de hele dag in C aan het programmeren zijn bijvoorbeeld.
Ja, ja. Je hebt aan het begin van dit gesprek ook iets gezegd van er waren al een hoop programmeertalen en er waren goede en er waren slechte. Kun je in het algemeen zeggen dat sommige programmeertalen goed zijn en andere slecht? Of bestaat alleen goed of slecht voor een bepaald doel?
Nou, dat is natuurlijk allemaal heel erg subjectief.
Ja.
Dat is allemaal een kwestie van opinie. Dus er zijn genoeg mensen die vinden Python verschrikkelijk.
Slecht?
Omdat het niet statisch getypeerd is.
Uh-huh. Wat betekent dat? Dat weet
nou,
ik
dat
niet.
Betekent dat de compiler kan zien dat je iets doet dat fout is. Bijvoorbeeld een getal optellen bij een woord.
Mm-hmm. Ja.
ABC plus 3 is niks.
Dat kun je formuleren in Python en dan krijg je geen rinkelende bellen.
Nou, je krijgt pas een foutmelding wanneer je die code ook probeert uit te voeren.
Oh ja. Ja, ja,
en voor het gemiddelde Python-programma, dat is natuurlijk niet veel langer dan 10 of 100 regels, is dat helemaal geen probleem. Want het is nog je draait dat programma en dat draait voor een fractie van een seconde. En als er iets fout in zit, dan krijg je meteen een mooie foutmelding die zegt van hier zit je fout. Dus dan op die schaal is het juist veel makkelijker dat je niet nog eens een keer dubbel op hoeft te zeggen en dit is een getal en dat is een string en dat is een array van getallen.
Ja, ja, maar dat valt dus niet bij iedereen in de smaak.
Ja, de mensen zegt. Die gewend zijn om het op een andere manier te doen, die moeten er vaak erg aan wennen.
Ja.
Vind je het zelf na al die jaren goed of heb je van, waarom deed ik dat anders? Waarom heb ik dat zo gedaan? Natuurlijk had je het anders gedaan achteraf. Maar kun je nu, als je terugkijkt, kun je er dan iets over zeggen of je het goed vindt of niet? Om even in dat goede taal of niet goede taal te blijven.
Nou, ik denk dat ik toch wel heel goede keuzes gemaakt heb. Want als ik natuurlijk net zo gedaan had als C, had ik een programmeertaal ontworpen die net op C leek. En we hebben er al een en die heet C. En daar kun je natuurlijk nooit tegenop concurreren. Maar omdat Python echt anders was, het was anders dan C, maar het was ook anders dan zegt Perl, wat op dat moment in het begin de jaren 90 heel populair was als Unix utility.
Ja.
Python is echt anders en springt dus uit als, voor veel toepassingen is Python de best mogelijke taal.
Ja, En je vertelde net al dat het succes in jouw directe omgeving rondom jouw kamer op het CWI, zeg maar, dat het er al vrij snel was. Wanneer merkte je dat dat succes het gebouw van het CWI echt uitkwam en het land uitkwam en zo?
Nou, dat moesten we natuurlijk wel zelf eerst plannen, want je kunt niet zomaar software die je in werktijd, zeg maar, geschreven hebt op het internet zetten.
Dus dat deed
in begin 91 dacht ik wel van, we hebben zoveel succes binnen het CWI. En er was op Usenet ook wel een traditie van mensen die source code van software rondstuurden. In de hoop dat er andere mensen het ook leuk zouden vinden. En toen ben ik dus eerst naar de leiding van het CWI gegaan. En ik heb gezegd van, nou, ik heb deze taal ontworpen. En ik heb het voornamelijk in mijn vrije tijd gedaan. Maar toch ook wel in CWI-tijd. En nu willen we het graag op Usenet zetten.
En daar heb je echt toestemming voor gevraagd?
Ja, ik heb toestemming voor gevraagd. Ja. En dat kreeg ik ook binnen
ik
twee
heel
dagen.
Zorgvuldig. Ja,
we hebben er een software licentie op gezet. En die had ik natuurlijk ook gewoon van een ander open source pakket dat op dat moment al vrij bekend was overgenomen.
Ja, dus, maar dat was na twee, je zegt 1991, was pas na twee jaar heb je die actie ondernomen?
Ja, dat was ruim één jaar.
Ruim één jaar, precies. Want dat was eind
heel begin 1991 van eind 1989.
Ja, oké, dus toen mocht het op Usenet gezet worden. Ja. Toen kon iedereen internationaal erbij. En ging het toen als een lopend vuurtje?
Nou, dat is een goede uitdrukking ervoor. Ja, want ik kreeg meteen dus, mijn inbox stond altijd vol met e-mail van mensen die Python hadden geprobeerd en die er iets van vonden. Die vonden het goed. Of die hadden een bug gevonden. Of die hadden een idee voor een nieuw feature. Of die hadden een patch om een of andere verbetering te maken. Dus dat al snel begon ik regelmatig nieuwe releases uit te sturen.
Ja, dat klinkt ook alsof je
begon met die groep van gebruikers te communiceren.
Ja, ja. En dat klinkt of je er al snel heel veel tijd aan kwijt was.
Ja, zo klinkt het.
Ja, dat kon natuurlijk ook eigenlijk. Dat kon alleen maar omdat ik veel vrije tijd had.
Ah zo.
Ja, dus ik zat overdag. Dan zat ik gewoon voor het Amoeba-project te werken. En dan zat ik wel af en toe natuurlijk mijn e-mail te checken. Maar ik zorgde er wel voor dat het werk voor Amoeba ook gewoon doorging. En we hebben ik geloof de eerste zomer hadden we meteen al gebruik van Python binnen Amoeba gemaakt. En op een gegeven moment hadden we nog een intern, student die ook een heel project met Python gedaan heeft voor Amoeba.
Dat hebben we volgens mij nog niet besproken. Dat project Amoeba dat je bij het CWI deed, wat was dat precies?
Oh ja, sorry. Amoeba was een gedistribueerd operating system. Ik kan het verder niet ook precies uitleggen wat dat is. Maar dat heeft iets te maken met computers die met elkaar samenwerken.
Okay.
Dat doen ze natuurlijk tegenwoordig allemaal. Maar dat was in die tijd nog wat ongebruikelijk.
Ja.
Maar daar werd je niet echt warm van, heb ik het gevoel. Zo, als
nou,
ik nu
op zich was Amoeba een heel interessant systeem. Maar de taak die ik op dat moment had, was gewoon schrijf utilities die Amoeba even bruikbaar maken als Unix al is.
Dus de intellectuele uitdaging was er niet? Dat was.
Nou, ik wilde het gewoon sneller kunnen doen.
Ja.
Dus dacht ik van, als ik nu drie maanden aan een nieuwe taal werk, dan ben ik daarna veel productiever.
Okay.
Dan kunnen we al die utilities in Python schrijven in plaats van
die,
C. Ja. En dan verdien ik die drie maanden zo weer terug.
Precies. En toen had je even niet aan gedacht dat zoiets als Python, als dat eenmaal echt een sneeuwbal zou worden, dat het ook tijd zou gaan vergeten.
Ja, bij die berekening had ik daar niet zo op gerekend.
Nee, dat is vaak
grappig.
Dus het was dus je kreeg heel veel feedback terug. Had je ook waren er al snel mensen die heel erg committed waren en helemaal meededen? Of was het meer jij beantwoordde, hey Buk, oh dankjewel. Hoe hecht was die groep in het begin?
Nou, in het begin was het. Ja, er waren een paar mensen die hadden verder kennelijk ook niks te doen. Of die waren ook gek van talen. En die waren wel regelmatig terug te vinden op Usenet over Python. Maar verder waren het veel mensen die er zo'n enkele keer langskwamen. Maar er waren er. Ja, ik geloof dat in begin 94 werd er gezegd van we moeten maar eens een Usenet newsgroup maken. En toen heb ik gezegd, goed jongens, als ik er maar niks mee voor te doen heb, want ik heb het al druk genoeg. En dat is dus toen gebeurd. En toen werd er meteen gevraagd van, nou, Python is nu toch wel zo belangrijk voor sommige projecten. Wat zouden we nu moeten doen als Guido onder de bus komt?
Ja. Dat
viel dus wel mee. Ja. Maar toen was er dus ook iemand die zei van we moeten eens een keer een kleine conferentie houden. Guido, wil je misschien voor een paar maanden naar Amerika komen? Dan organiseren we een workshop. Dan nodigen we 20 of zo lokale Python gebruikers uit. En dus toen ben ik ook met toestemming van het CWI ben ik 2 maanden naar Maryland gegaan.
Ja, ja, ja. Dus dat werd, ik weet niet hoor, de First International Python Conference of iets dergelijks.
Het was een workshop, de first Python workshop.
Juist.
Ja, na 3 workshops begonnen we de conferentie te noemen. En toen was het dus de 4th International Python Conference. <Ja.
laughs> Oké, ik verzon het maar, dus grappig. Maar ik wil nog even terugkomen op die afweging van jou. Van ik wil er 3 maanden in steken om mijn werk efficiënter te maken. Mm-hmm. Het lijkt me evident dat je op een gegeven moment dacht van dit heeft zoveel succes, dit moet ik blijven doen. Maar ik wil toch even van je weten of je niet op een bepaald moment stiekem hebt gedacht mijn bedoeling was om minder tijd kwijt te zijn en mijn werk sneller te doen. En het omgekeerde gebeurt nu, ik stop ermee. Is die gedachte nooit bij je opgekomen?
Met Python stappen?
Ja.
Nee, dat is nooit bij me opgekomen.
Nee.
Ja, nou, je bent de eerste die dat ooit heeft voorgesteld.
Ja, het is puur logica. Ik ben ook een beetje een nerd. Omdat je dus vertelt dat je het eigenlijk bedacht om minder tijd kwijt te zijn aan je werk. Mm-hmm. En het tegenovergestelde is het resultaat.
Ja, maar dat is natuurlijk juist het leuke van een onderzoeksinstituut.
Ja.
Als je voor een commerciële softwareontwikkelaar werkt, dan kun je zoiets natuurlijk niet doen. Tenzij ze meteen denken van, oh, we gaan daar een product van maken. Maar als het niet als je die uren niet kunt declareren, dan wordt er al snel gezegd van hou er maar mee op. Want daar stop je veel te veel tijd in. Of doe maar in je eigen tijd. Maar bij een onderzoeksinstituut zoals CWI wordt er natuurlijk wel wat relaxter over gedacht. Want je kunt nooit precies voorspellen wat de resultaten van je onderzoek zullen zijn.
Nee.
En dus als de resultaten zijn van, nou, in plaats van een operating system hebben we een programmeertaal ontworpen. Dat is ook leuk. Dat is ook belangrijk. Dan,
ja, precies.
Dat is helemaal geen gekke uitkomst.
Maar dan is het dus onderweg, is het in jouw hoofd veranderd van een trucje om je werk sneller te doen. In iets van, hey, ik heb iets gemaakt, dat is geweldig. Ja. En andere mensen hebben er veel aan. En het is leuk, dus ik blijf dit doen.
Ja.
Ja.
Nee,
ja.
Maar ik dacht dat je ook bedoelde meer tijd. Je wil minder tijd zijn, om weet je, het dus kwijt zijn. En ineens ben je meer tijd kwijt.
Ja.
Dus
dat leek mij een. Je zou dat als een probleem kunnen hebben ervaren. Nou, het is
een leuke paradox natuurlijk van softwareontwikkeling.
Exact. Ja, 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 ja. Ja, dat is mij ook altijd verteld, of altijd helemaal niet. Dat is mij 1 keer verteld in een grijs verleden, echt jaren 80 hoor, door iemand die computers programmeerde. Dat vond ik toen iets heel bijzonders om met zo iemand te praten. En die zei, ja, waarom zit ik nou de godganse nacht te werken? Dat is omdat ik lui ben. Want dan probeer ik die computer te programmeren om dingen voor mij te doen. En die hoef ik dan niet meer te doen. Dus ik elke nacht programmeer ik.
Een succesvolle programmeur is altijd een lui wezen.
Ja.
De ijverige programmeur die is niet creatief genoeg.
Ja, ja, leuk. Goed. Oké. Uiteindelijk ging het dus. Python werd dus de wereld ingeslingerd. En jij kreeg bijdrage. Mensen kwamen met suggesties, zei je al. Hè? Mm-hmm. En bugs en dat. Dit en dat. En het werd open source. Dus mensen konden ook gewoon vanaf dat moment onderdelen aanleveren. Gingen meeprogrammeren.
Ja. En die moest ik nog wel goedkeuren, hoor.
Precies.
En ja, toen kreeg jij allemaal heel precies na.
De taak om dat allemaal na te kijken en te beslissen ook of het wel of niet in de mainstream Python een onderdeel kon worden.
Nou, ik kreeg die taak. Ik nam die taak op me.
Ja.
Ik had natuurlijk ook best kunnen zeggen van daar heb ik allemaal geen tijd voor, maar ik vond het allemaal wel leuk.
Ja. Oké, en zo groeide je in de rol, want dat een jaar of 2, 3 geleden was dat in het nieuws juist omdat je ermee ophield. Maar toen aldoende werd jij benevolent dictator for life. Wanneer is die titel op jou geplakt eigenlijk?
Nou, dat is in 95 gebeurd.
95?
Toen was ik dus, ondertussen was ik al naar de VS verhuisd. En was daarna mijn eerste baan begonnen. En met een aantal mensen die ook allemaal al bij die eerste Python workshop aanwezig waren geweest. Hadden we een vergadering. En we wilden een user group oprichten. En dat werd de Python Software Activity. En ja, nou, dat was niet veel meer dan een mailinglist. Maar, sorry. Een van de dingen die tijdens die oprichtingsvergadering van de Python Software Activity werd afgesproken, er waren een aantal taken. Er was wat geld te verdelen. Dus er was een treasurer.
Waar kwam het geld vandaan dan trouwens?
Oh, ik geloof dat mensen konden lid worden. Dan gaven ze $50. En dat was een donatie voor het goede doel.
Ja.
En we wisten ook niet precies wat we daarmee moesten
doen. Het gaat over heel bescheiden bedragen.
Er werd ook niet zoveel betaald. Maar er was dus ook iemand die was de webmaster. En omdat ik ook tijdens die vergadering aanwezig was natuurlijk. En er was kennelijk geen andere specifieke taak voor mij weggelegd. Had Ken Manheimer die
een Nederlands woord.
Ja, die ken even. Ja, goed. Die schreef er een e-mail over achteraf. En die schreef alle titels uit. En ik was de first interim benevolent dictator for life.
Oh ja.
En dat was Ken zijn gevoel voor humor.
Ja.
Ja, maar goed. Dat betekende dat jij de baas was.
Ja.
Goed, daar. Die kreet wilde ik even geslaagd hebben, is leuk. Wat ik ook nog wilde weten, je hebt via het CWI heb je het de wereld in mogen gooien en het is open source gemaakt. Dus het was daarmee van iedereen en van niemand, hè, behalve dan dat jij de baas was over de ontwikkeling. Heb je ooit het gevoel gehad of is je ook verteld, man, je hebt miljoenen laten liggen door zo'n succesvol product weg te geven?
Ja, maar dat valt natuurlijk ook allemaal wel mee.
Mm-hmm.
Want ik heb natuurlijk ook wel weer miljoenen verdiend door bij Google en Dropbox te werken.
En anders had je dat ook niet.
En als ik natuurlijk in het begin gedacht had van, die taal die ik ontwikkeld heb, die is zo goed, die ga ik verkopen voor geld.
Ja, nou, wat ze misschien nooit wereldwijd
had ik zo'n succes geworden.
Ja, dat was had ik misschien 10 kopietjes verkocht voor $50 elk.
Ja. Ja. Maar dat had je ook van tevoren is ook niet bedacht. Hè? Of had je van tevoren, ik moet het op Usenet zetten, open source. Of zat er een plan achter? Of was dat meer het systeem in die tijd?
Aan de ene kant was dat zeg maar heel gebruikelijk. Er waren allerlei dingen die op Usenet gezet werden. Aan de andere kant had ik er wel bewust over nagedacht van programmeertalen. Die zijn wel heel moeilijk te verkopen. Wie gaat er nu geld betalen voor een compiler van een nieuwe programmeertaal waar nog nooit iemand van gehoord heeft?
Weet ik eigenlijk niet.
Niemand gebruikt die taal nog.
Hoeveel programmeertalen zijn er eigenlijk die als commercieel product worden verkocht? Ik heb geen idee.
Nou, je kunt natuurlijk wel. Commercieel kun je een extra optimaliserende C++ compiler kopen. Mm-hmm. En er zijn er wel een aantal andere talen die ook waar je compilers voor kunt kopen. Maar over het algemeen zijn zelfs talen als Java en JavaScript, de implementaties zijn allemaal open source.
Juist, ja, dus dat is niet gebruikelijk. Ja, er is nog een benevolent dictator for life. Dat is, hoeveel zijn er eigenlijk? Want ik denk
er zijn vele. Het is tegenwoordig een standaard term voor zeg maar de originele auteur van een project die nog steeds de topautoriteit is.
Ja.
En in heel enkele gevallen wordt het ook gebruikt voor zeg maar een aangewezen opvolger als het één persoon is.
Juist. Nou, waar ik naartoe wilde is Linus Torvalds van Linux. Is ook zo iemand.
Die wordt nu ook BDFL genoemd.
Ja, precies. En van hem is bekend dat ze niet zo lang geleden, of misschien moet ik zeggen periodiek, sloegen bij hem de stoppen door als hij het gezeur weer eens zat was. Heb jij dat ooit gehad? Nou ja, je hebt dus 3 jaar geleden ben je ermee gestopt omdat je het zat was. Maar hoe heb jij de last die dat met zich meebrengt, de managementtaak zeg maar, ervaren?
Ja, ik ben niet zo erg van alles toppen doorslaan en de flink schelden geslagen. Dat is niet mijn natuur. Ik ben meer van ik word er wel erg gestrest van. Nou moeten ze toch wel eens een keertje ophouden met ruzie maken, want dat wil ik helemaal niet. En dus ik heb wel af en toe een beetje last van burn-out gehad.
Ja, ja. Ook
en
echt,
dus toen ik dat vorig jaar
als medische
toen
diagnose.
Toen ik er uiteindelijk gezegd heb van ik ben niet langer BDFL. Dat had er ook. Er was een druppel die de emmer deed overlopen. Maar er was ook wel al wat langer had ik weer verschijnselen van burn-out.
Ja. Ja.
Dus ik moest er dus ook echt voor mijn eigen zelfverdediging, zeg maar, moest ik er gewoon mee stoppen.
Ja. Is er nu iemand anders benoemd in die functie? Of ontbreekt dat leiderschap nu bij Python?
Nou, iedereen was wel erg overstuur toen ik er zomaar mee ophiel. Want het was ook tamelijk onverwacht toch wel. Maar ik heb ze wel een hint gegeven. Ik heb gezegd, nu moeten jullie zelf maar beslissen wat je nieuwe bestuursvorm wordt. En toen is er dus bijna een half jaar lang is er daarover gedebatteerd. En toen kwam er dus geleidelijk aan, kwamen er een aantal alternatieve voorstellen voor hoe moeten we nu verder. En een van de voorstellen was van we wijzen gewoon een nieuwe BDFL aan. En een van de voorstellen was, we doen alles met stemmingen tussen de core developers. En een van de voorstellen was, we hebben een bestuurscomité. En uiteindelijk is dat laatste voorstel is aangenomen. Er was dus een initiële stemming onder de core developers. Waar al die voorstellen tegen elkaar werden afgezet. En de steering council van 5 personen die won overtuigend. En toen hebben we daarna dus meteen echt verkiezingen uitgeroepen voor wie moet er dan op die steering council dienst gaan nemen. En toen dacht ik op een gegeven moment wel van ja, dan moet ik voor de zekerheid, voor de continuïteit, kan ik daar ook wel een van die 5 van zijn. Dus zet ik mezelf maar verkiesbaar.
Oké.
Dus dat.
Dus dat is nu de organisatie.
Ja.
Ik wil naar die programmeertalen. Kijk, wij hebben taal zoals wij spreken is van door de millennia is dat ontwikkeld. En we spreken nu, maar het is altijd een zwak aftreksel van wat ik wil zeggen. En wat mensen horen is ook weer, het is altijd, het is een model. Heb je nu, als je naar programmeertalen kijkt van, het is ook ontwikkeld natuurlijk. En Python is nu een van de nummer 3 staat het nu. Heb je van, dat had eigenlijk anders ontwikkeld moeten worden. Stel je voor, het is nu allemaal leeg. Zou je het dan anders maken om computers te programmeren? Of werkt dat zo niet?
Ja, mijn gedachte daarover is inderdaad, dat werkt helemaal niet zo.
Nee.
Een taal evolueert ook in zekere zin. En die evolutie is natuurlijk gaat wel heel snel soms. En dat is niet echt random, maar het is wel één stap per keer. Je neemt een stap en dan kijk je om je heen en dan bedenk je in welke richting je nu weer eens een stap gaat nemen.
Ja, noem eens zo'n stap die jullie hebben genomen dat je dacht van, dat is apart dat we die stap hebben genomen.
Het enige voorbeeld dat in me opkomt is erg technisch.
Dat vind ik wel heerlijk.
Python heeft op het ogenblik een feature die heet async def. Dat is zeg maar een functiedefinitie. Daar definieer je een coroutine mee. En coroutines kunnen goed gebruikt worden om asynchrone netwerkoperaties te bewerken. Als iemand 20 jaar geleden precies de syntax van dat async def had voorgesteld. Ja. Die syntax is ongelooflijk simpel. Maar dat zou ik nooit hebben geaccepteerd. En niemand anders zou gedacht hebben op dat moment dat is een goed idee. Maar een aantal andere ontwikkelingen die helemaal niks met asynchrone netwerkbewerking te maken hadden, die
maken die beslissing
mogelijk.
Die maakten
het uiteindelijk mogelijk.
Ja, mogelijk, ja.
En iedere keer komt er weer, oh, nou hebben we dit gedaan. En nu beginnen de gebruikers opeens allemaal heel vreemde dingen te doen. Kennelijk waren ze op zoek naar iets. En dit is nu bijna de oplossing. En dan kunnen we nu weer een betere oplossing gaan vinden voor wat de gebruikers echt willen.
Ja, en dan kun je nog een voorbeeld geven van op wat voor tweespalt jullie nu zitten. Welke richting waar nu een discussie over is. En dat weet je niet precies of wel of zo'n voorbeeld zoals dit.
Nou, ja, er is dus wel één voorstel op het moment dat vrij controversieel is. Of je nu dictionaries bij elkaar moet kunnen optellen of niet. Dat wil zeggen dat je de keys en values van twee dictionaries met elkaar inmengt. En of dat nu met een plus of met een set union operatie geschreven moet worden, of dat we dat maar beter helemaal niet kunnen doen, dat is tamelijk controversieel.
Ja. Maar dat hebben dus in die groep constant dat soort discussies en dan.
Oh ja. Ja, zeker constant.
En moet je ook dingen terugdraaien? Want we zijn naar rechts gegaan, we hebben dat besloten. Werkt niet. Als het op grote schaal is of als er.
Je kunt eigenlijk nooit echt iets helemaal terugdraaien. Want er is altijd wel. Zodra je een feature in de taal stopt, dan zijn er mensen die dat gebruiken.
Ja, een ander.
En het beste wat je kunt doen is op een gegeven moment deprecatie invoeren van een oude feature waar je het niet langer mee eens bent. En voor kleine dingen doen we dat dus wel constant. In iedere nieuwe versie van Python zijn er wel een paar kleine hoekjes waar iets gedeprecateerd wordt. Maar over het algemeen zeggen we wel van, we denken overal goed over na voordat we stap nemen. Maar dan gaan we er ook voor.
Mm-hmm.
Jij hebt in 1989 vastgesteld dat er behoefte was aan een nieuwe programmeertaal. Ik kan me voorstellen dat dat toch eens in zoveel tijd door de technologische ontwikkelingen dat zo'n situatie zich weer voordoet. Ik heb er zelf geen verstand van, maar we hebben nu kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld, neurale netwerken. Op handen zijn de quantum computing, dat komt eraan. Is er op dit moment behoefte aan een nieuwe programmeertaal?
Ja, behoefte. Er zijn natuurlijk altijd mensen die heel veel programmeerervaring hebben in allerlei programmeertalen en die zeggen van, nou, al die talen, daar zit wel iets mis mee, ik kan een nieuwe taal ontwerpen. Mm-hmm. En heel af en toe dan wordt dat ook wel succesvol. Bijvoorbeeld op het moment is er een taal die door iemand bij Mozilla is uitgevonden, die heet Rust. En nou, als je daar al van gehoord hebt, dan mag je zelf wel een veer in je hoed steken. Want,
heb ik niet.
Nu ben ik zo benieuwd.
Nou, er zijn vast wel luisteraars die ervan gehoord hebben.
Ja.
Dat is een interessante nieuwe programmeertaal.
Okay.
En ja, die lost een erg technisch probleem op dat vooral bekend is van C en C++.
Oké. Okay.
Maar ja, nieuwe toepassingsgebieden, die hebben vaak niet een nieuwe programmeertaal nodig, alleen maar een nieuw pakket dat bij een bestaande programmeertaal aansluit. En dus voor dingen als machine leren en kunstmatige intelligentie en dat soort dingen is Python allemaal heel populair. En er worden eigenlijk heel weinig nieuwe features aan Python toegevoegd met dat in ogen. Maar er worden wel constant nieuwe pakketten voor geschreven.
Ja, ja. Gebeurt het veel dat programmeertalen worden afgeschaft of in de vergetelheid raken? Kan ik misschien beter zeggen dat ze geleidelijk aan niet meer gebruikt worden?
Heel langzaam. Dat gebeurt natuurlijk constant. Als je naar de grafiek kijkt van de populariteit van programmeertalen, dan zie je dat er altijd wel talen zijn die geleidelijk omhoog gaan en talen die geleidelijk omlaag gaan. En ja, talen die dan gaan weer omhoog en omlaag en dan weer omhoog gaan. Ja, de populariteit van talen is soms moeilijk te voorspellen.
Ja. Is Python er voor de eeuwigheid? Of
Ja, wat is een eeuwigheid? In het leven van een programmeertaal is 30 jaar natuurlijk een eeuwigheid.
Ja.
Ik denk dat Python er over 30 jaar ook nog wel is. Maar of het nog in de top 10 staat, daar zou ik geen uitspraak over doen.
Nee, precies.
Maar de laatste jaren wordt het toch populairder. Mede door machine learning, artificial intelligence. Want daar wordt veel voor gebruikt. Is dat het? Of op een andere manier nog?
Ik denk wel dat machine leren en data science zijn de twee belangrijkste toepassingen waarom Python zo populair is. En natuurlijk gewoon het leren programmeren. Wat ook ontzettend makkelijk is met Python. Veel makkelijker dan met C++ of Java.
Ja, maar het is wel fantastisch. Want dat zijn dus dingen die er totaal niet waren toen jij Python ontwikkelde.
Precies, daar had ik nooit aan gedacht.
Nee.
Ik had een totaal andere verzameling toepassingen voor ogen.
Ja. Mm-hmm. Hey, ging jij naar Amerika met dat groepje in het begin? Wat ging je in het begin doen? Toen in 95, 96, toen je kwam?
Ik ging dus naar die workshop en daar kwam ik twee mensen tegen die werkten aan een project waar ze eigenlijk op zoek waren naar een geïnterpreteerde programmeertaal. En die zagen plotseling dat Python misschien wel de oplossing van hun problemen zou zijn. En die namen mij mee naar hun kantoor en stelden mij aan hun baas voor en zei van, wat zou je ervan denken om bij ons te komen werken?
Ja.
En nou, daar heb ik wel even hard over na moeten denken natuurlijk. Maar uiteindelijk, na een half jaar weer terug bij het COI geweest te zijn, vertrok ik toch vergoed naar Amerika.
Ja.
Nou ja, vergoed. Ik kreeg wel. Het eerste jaar was op proef, maar het beviel. Na 6 maanden wist ik al dat ik daar wel zou blijven.
Mm-hmm. En was je daarna Google al, of was dat nog later?
Nee, er zit nog een heleboel tussen. Ik heb 5 jaar bij CNRI gewerkt. Dat was dan die eerste baan. Daar deden we onderzoek naar een vreemd soort netwerkprotocols. Toen kreeg ik opeens de start-up koorts, maar dat was een beetje te laat. Want die start-up waar ik mee begon, dat was dus niet mijn start-up, maar een start-up die twee kennelijk erg incompetente mensen gevormd hadden, die implodeerden binnen 6 maanden. En toen kwam ik bij een andere start-up terecht. En dat was nog steeds aan de Oostkust in Virginia. En na 2 of 3 jaar daar kwam er een telefoontje uit Californië van iemand die was ook met een start-up bezig. En onderdeel van wat ze dan aan doen waren, dat hield ook in dat ze een nieuwe programmeertaal wilden ontwerpen. En dus toen dachten ze, dan moeten we toch maar een programmeertalenontwerper huren.
Ook huren ook, hè?
En toen ben ik dus naar Californië verhuisd, want dat had ik eigenlijk toch ook al op mijn agenda staan tegen die tijd.
Want waar zat je eerst?
In
Virginia, zei je?
In Virginia, in de buurt van Washington, D.C.
Ja, ja.
Daar is het koud in de winter en warm in de zomer. Nog wat kouder en warmer dan in Nederland. Maar in Californië is het juist het omgekeerde.
Altijd warm.
Nou, het regent wel flink hoor in de winter. Behalve dit jaar.
Oké.
Maar toen die start-up in Californië ook weer slechter in plaats van beter begon te doen. Had ik ondertussen 4 of 5 kennissen en vrienden die bij Google werkten. En die vonden het daar allemaal erg leuk. En toen dacht ik van, kunnen jullie voor mij ook een baan ritselen bij Google? En dat lukte wel. En dan ben ik dus toen 7 jaar heel tevreden bij Google geweest.
Ja, en wat heb je bij Google gedaan? Dingen gemaakt die wij kennen?
Ik heb 2 jaar heb ik aan een tool gewerkt. Dat is zoiets als GitHub. Maar natuurlijk, dat was een interne versie.
Ja, gaaf.
Voor code review. Dat was wel heel populair binnen Google. En daarna ben ik voor 5 jaar aan het App Engine project bezig geweest. Dat was een soort heel efficiënte webapplicatie publicatie methode. Mm-hmm. En daar heb ik allerlei Python-achtige dingen bij gedaan.
Ja.
En volgens mij was het bij Google al dat je officieel een heel belangrijk deel van je tijd aan Python mocht besteden. Niet?
Klopt wel, ja.
Meer dan de 10% die waarvan het verhaal gaat dat mensen bij Google eigen projecten mogen doen.
Oh, ik dacht dat was altijd 20%. De fameuze 20% projecten.
Ja, 20%.
Maar ik had gewoon bedongen. En dat ging Google ook meteen mee akkoord. Dat ik de helft van mijn tijd aan Python kon besteden. En dat was zeg maar het minimum dat ik dacht dat ik nodig zou hebben om effectief BDFL van
zodat
Python
je niet altijd
blijven.
Maar de avonturen daaraan hoeft te besteden.
Precies.
Was dat het idee? Ja. Ja,
ja. Ja.
En waarom ging Google ermee akkoord? Want beschouwden ze dat als productief werk voor Google? Of,
indirect natuurlijk wel. Want Python was ook een van de 3... standaard programmeertalen bij Google.
Ja.
En de allereerste prototypes van Google waren ook in Python geschreven. Dus Larry en Sergey die vonden Python ook een prachtige taal duidelijk. En ja, tegen de tijd dat ik daar begon hadden ze natuurlijk al vele miljoenen regels Python-code in hun repository. Naast natuurlijk nog veel meer miljoenen C++ en ook een heleboel Java en JavaScript.
Vast ook wel, ja.
Maar er was heel veel Python.
Ja.
En dus als Python beter werd, dan zou Google daar zeker wel
van
profiteren.
Ja. Ja. Maar zat je daar ook een beetje als boegbeeld?
Nou, dat zou je aan iemand anders moeten vragen. Als dat het geval was, dan heb ik dat zelf niet zo in de gaten gehad.
Nee.
Want ik zat gewoon lekker achter mijn bureau software te schrijven.
Ja. Je hoeft er geen...
Ik ging de wereld niet over om lezingen over Google te houden of, of zoiets.
Nee, ja, dus daar bemoei je niet mee. Want dat had ik ook nog een vraag over. Want Lambert Meertens, weet je, helemaal nog bij het CBI. Die was voorzitter van de PSP. In een van de talks die ik luisterde, wat noemde die ook een politieke partij.
Precies.
Vond ik interessant. Dus de PSP, dat is behoorlijk links. En Amerika, Google, zo, nou ja, dat is zo kapitalistisch als men zijn kan. Daar bemoei je dus niet mee. Of heb je daar in je leven, hoe is dat verlopen?
Nou, ik ben natuurlijk politiek gezien ben ik wel progressief. Dat vind ik wel.
Ja, PSP is progressief, was dat ook, ja.
En ik heb dus Lambert bij de PSP leren kennen.
Ja, precies. Want toen moesten jullie, dat vond ik ook zo'n mooi verhaal. Toen moest jij iets schrijven. Dat heb ik vanmorgen geluisterd, ja.
Ja, de PSP die was eindelijk hadden ze een computer aangeschaft.
Dat was het, ja. Dat
en
was
die
het.
Moest geprogrammeerd worden, maar de programmeurs moesten ook PSP-leden zijn. Ja. Want ze waren allemaal heel erg paranoïde over de beveiliging, de Nederlandse Veiligheidsdienst, die misschien wel.
Maar dat was denk ik terecht in de jaren 70.
En dat was natuurlijk ook
wel
terecht.
Het wel socialistische code zijn, anders kan het niet. Ja.
Nou,
dat kan ook niet. Oké, maar toen dus het kapitalistische van Google, Dropbox later, Amerika, dat is nooit dat je dacht van, hé, dat is best wel apart.
Nou, ik ben ook weer niet zo'n extreme communist dat ik vind dat er geen eigendom mag zijn.
Oké, dus je was een gematigde PSP.
Ja, ik ben, ja.
Ja, oké.
Dropbox noemde je al, daar werk je nu. Mm-hmm.
Net
ja, bij, ik ben er dus gestopt, wel een paar weken geleden ben ik daar met pensioen gegaan, hoor.
Oh, dat heb ik even gemist.
Oh ja, sorry. Ja. Ja, toen jullie me uitnodigden, werkte ik daar ook nog. En er was ja, ook ja. Nog niks van bekend.
Als je even niet oplet, gaat hij met pensioen.
Ja, nou, hoeveel keer kan één persoon met pensioen gaan, hè?
Nou ja, een paar keer. Misschien wel als je het... Nou goed, oké, maakt niet uit. Maar dan gaan we in de verleden tijd praten. Wat deed je bij Dropbox?
Nou, ik heb vooral aan tools gewerkt voor de Python-programmeurs bij Dropbox. En Dropbox is ook, net als Google, helemaal met Python begonnen. En Dropbox, Python is nog steeds de meest gebruikte programmeertaal daar, denk ik. En er zijn dus honderden Python-programmeurs. En die hebben vele miljoenen regels code. En om die code beter te maken, zijn er een aantal utilities waar ik aan meegewerkt heb. En soms heb ik die zelf geschreven. En soms heb ik meegewerkt aan utilities die andere mensen geschreven hebben.
Ja. Ja, en Python zit op dit moment in een, volgens mij, als ik het van jou trouwens goed begrepen heb in ons voorgesprek een paar weken geleden, in de cruciale fase overgang van Python 2 naar Python 3, hè?
Nieuwe helaas versie. Nog steeds.
Ja, want die nieuwe versie, Python 3, is ook alweer, hoe oud, 10 jaar of zo?
Ik denk dat Python 3 al bijna 10 jaar is, ja.
Waarom gaat dat zo langzaam, die overstap?
Nou, dat was eigenlijk wel een misrekening van mijzelf en de core developers. We hadden zwaar onderschat hoe populair Python was. En toen we dus het was voor ons allemaal volkomen duidelijk dat er een nieuwe versie moest komen. En eens maar nooit weer moest er een nieuwe versie komen die niet helemaal 100% backwards compatible was met de oude versie.
Ah, zo.
Maar waar we dus niet op gerekend hadden, was dat er al zoveel mensen waren die allemaal heel krakkemikkige Python 2 code hadden geschreven. En die ook helemaal geen zin hadden om die code weer naar Python 3 over te schrijven. En
dan wordt populariteit een probleem.
Ja, en het bleek dus dat er gewoon na 5 jaar dachten we van... Nou, nu kunnen we de Python 2-kraan wel dichtzetten. Maar dat bleek luid protest tegen te komen. Want iedereen was nog steeds niet eens begonnen met hun overgang naar Python 3. En toen hebben we dus gezegd van... Nou, oké, dat is wel duidelijk dat we dat verkeerd ingeschat hebben... Dan verschuiven we het einde van het leven van Python 2 van 2015 naar 2020. En dat heb ik toen op een conferentie aangekondigd. Maar wel ook tegelijk gezegd van ja, maar we moeten nog steeds naar Python 3 overgaan. Er komen geen nieuwe versies van Python 2 uit. En daar hebben we ons aan gehouden. En we zijn dus over een maand of zo, anderhalve maand, is officieel het einde van Python 2 gaat in.
En wat betekent dat dan? Het betekent toch niet dat code die geschreven is in Python 2 ophoudt met werken?
Nou, we hebben natuurlijk ook geen tijdbom ingestopt. Nee. Dus die Python 2 interpreter die blijft heus wel gewoon werken. Maar die krijgt geen updates meer.
Dat is het.
Dus als er ooit een beveiligingsfout ingevonden wordt, dan trekken wij onze handen daarvan af.
Ja,
dat dus is je eigen verantwoordelijkheid. En voor heel veel fouten in Python 2 is het standaard antwoord: oh, dat is al verbeterd, dat is opgelost in Python 3.
3, ja.
Maar dan moet je code dus regel voor regel gaan nakijken. Ik kan me dat niet helemaal voorstellen hoor, maar zoiets moet je gaan doen.
Ja, we hebben er wel utilities voor, maar die doen maar ongeveer 80% van het werk. En je moet dus dan evengoed nog wel goed testen en de overige 20% verbeteren.
Ja, ja, ja.
Met de hand.
Met de hand, precies. Dus dat is veel werk naarmate je meer regels code hebt liggen.
Ja.
Ja, en... Ja, hoeveel partijen denk je dat er overblijven die dat toch niet op tijd gedaan zullen hebben?
Ja, daar. Er zullen natuurlijk heel veel mensen zijn die hebben nog ergens wel een Python 2 scriptje draaien. Of misschien wel een hele Python 2 applicatie. Ik sprak ook gisteren met een software developer in Engeland. Die heeft een bedrijf en die schrijven dan custom software voor klanten. En die klanten zijn eigenlijk helemaal niet technisch. Die kunnen een computer kopen en die kunnen een softwarecontract schrijven. Maar verder hebben ze er geen verstand van hoe dat dan werkt. Dan komen gewoon elke maand komen daar rapporten uit of zo.
Ja.
Al die applicaties, dat zou heel veel geld kosten om die te herschrijven. Dus blijft gewoon in Python 2.
En die klanten trekken daar geen geld voor.
Ja, die willen
die klanten willen daar niet extra voor betalen. Nee. Dus ja. die applicaties die hebben ook maar een eindig leven natuurlijk. Want ja, na 7 jaar of zo, dan verandert er toch voldoende bij zo'n bedrijf dat ze dat rapport niet meer gebruiken. Of dat het toch helemaal herschreven wordt. En dan wordt er dus wel weer Python 3 gebruikt.
Ja. Hoe zie jij de toekomst van Python?
Oh, de toekomst ziet er heel rooskleurig uit natuurlijk.
Ja, nog steeds groeiend en zo.
Ik neem aan, ik kom overal mensen tegen die zijn super enthousiast over Python in machine learning en natural language processing en data science. En dat blijft alleen maar groeien.
Ja. En je bent nu met pensioen gegaan. Ik heb even je geboortedatum niet bij de hand, maar je bent volgens mij nog geen 65.
Klopt, ik ben 63.
Waarom ben je met pensioen gegaan? Eigen besluit?
Eigen besluit, omdat ik wel lang genoeg gewerkt heb.
Mm-hmm.
En ik heb voldoende gespaard om zelfs in Amerika met pensioen te kunnen.
Ja, en betekent het nu dat je alleen maar meer tijd hebt voor Python?
Ja,
of daarom toch niet?
De bijdrage die nog hebben. Dus ga je heel actief of ga je meer vissen?
Ja, de vissen, dat vind ik maar niks. Maar ik ga wel fietsen en wandelen en dergelijke dingen. En naar de vogeltjes kijken. Maar ik ga natuurlijk ook wel. Ik heb ook al een paar hobbyprojecten uitgezocht van.
Dat is belangrijk om te doen.
Python code, ja. Want daar krijg ik natuurlijk ook intellectuele stimulatie van, die ik op geen enkele andere manier krijg.
Kortom, het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Ja, maar ik wil nog even weten welke hobbyprojecten. Want dat is dus belangrijk. Weet je, dus. Want dan weten mensen
een van mijn hobbyprojecten is dus nog gewoon bij het bestuur van Python te
besturen.
Betrokken te blijven. Maar echt een codeproject is een nieuwe parser voor Python. En als ik geluk heb, dat is zeg maar het begin van de compiler. De parser was ook het eerste ding dat ik schreef in 1989 nog. Ik begon eerst met de parser. En dus de huidige parser is 30 jaar oud. En er zijn wel wat verbeteringen in de
heb ik het
techniek
goed, dat
van parsers. Waar ik nu wel eens wat naar wil kijken.
Is dat zo'n ding dat kijkt of de code ongeveer, ik zal maar zeggen, syntactisch correct is?
Nou, de parser die zeg maar analyseert de syntax van de code.
Ja.
En dus als het syntactisch niet correct is, dan zegt de parser,
doe dit even over.
En ga je nu net zoals in 89 zelf daarnaar kijken, want mensen hebben het aangepast. Of nu wel met een team, met die mensen die in dat hele grote netwerk erin zitten. Dus hoe gaat dat nu? Of nog hetzelfde als toen?
Nou, dit is wel iets wat ik leuk vind om zelf als hobby te doen.
Ja.
Dus ik heb tot nu toe de meeste code daarvoor wel zelf geschreven. Het is wel ook al op GitHub open source. En er heeft zich een student aangemeld uit Berlijn die daar nu aan wil werken. Dus, dan moet ik hem maar begeleiden. Dat vind ik ook leuk.
Ja. Oké, En voorheen was jij BDFL. Als je zelf iets schreef, dan kon je zelf besluiten van dat komt er dus in.
Ja.
Nu is dat niet meer zo. Dus nu bied jij je code nederig aan de commissie.
Ja.
Of het erin mag.
Ja, dan moet ik natuurlijk inderdaad. Ik moet nu maar. Maar dat is natuurlijk eigenlijk al heel lang zo. Dat ik niet zomaar zelf willekeurig veranderingen kon aanbrengen. Want we hebben al sinds 2000 hebben we een proces waar iedere verbetering, iedere verandering in Python moet via een PEP-document, Python Enhancement Project, worden bediscussieerd en dan goedgekeurd of veranderd of afgewezen.
Okay.
En mijn eigen voorstellen, die worden ook wel eens afgewezen.
Die gingen ook gewoon door die pijplijn heen?
Ja.
Ja. Oké.
Okay. Mooi.
Het uur is vol.
Ja, dankjewel.
Guido van Rossum, hartelijk dank.
Het was leuk.
Heel erg bedankt.
Python.
Herbert,
en
bedankt.
Gaat bij het Centrum Wiskunde Informatica straks zijn fellowship ophalen.
Ja.
Nog gefeliciteerd daarmee, hadden we dat al gezegd? Weet ik niet
bedankt.
Meer. Gefeliciteerd met dit eerbetoon.
Ja.
Ben, dankjewel voor deze technoloog. Luisteraars, bedankt. En tot de volgende.
Tot de volgende.
Dag.
Dag.